Thank you. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst die vanmorgen in het teken zal staan van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Dat wordt volgende week zondagmorgen in ons midden gevierd. En wanneer u gebruik wilt maken van het Sensura Morum, dan kunt u maandagavond van 7 tot 8 de Scriba bellen. Donderdagavond om 8 uur is er het bezinningsuur op het Heilige Avondmaal. En morgenavond vinden zoals gewoonlijk de catechisaties plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen. Met een gift via de bank en bij de uitgang in de collectezakken. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan op deze eerste Adventszondag nadenken over Noach die in Adventsverwachting leefde. Noach die leefde in een donkere tijd en daarom zingen we van Psalm 73 het eerste vers waarin de regels voorkomen hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Dat lezen we ook van Noach. Noach vindt genade in de ogen van de Heere. Psalm 73, vers 1. We gaan luisteren naar de 10 geboden van de Heere. En daarna zullen we zingen van Psalm 55, vers 11. God zal mij horen en hen plagen die God, die reeds van oude dagen als rechter zat om het kwaad te weren. Vanaf de oude dagen van Noach was het de Heere die zei, ik zal komen om het kwaad te oordelen. Dus Psalm 55, vers 11, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Voordat we zo met elkaar de Bijbel gaan lezen, willen we de Heere vragen om zijn zegen. We willen ook voorbeden doen. Dat doen we vanmorgen voor dominee Voorwinden en zijn gezin. Hij belde mij van de week op. Bij zijn vrouw is borstkanker geconstateerd. Een hele spannende tijd breekt aan voor dit gezin met 3 jonge kinderen. En ik heb hem op de voorbeden gezet, omdat hij ook regelmatig hier bij ons voorgaat. We willen ook bidden voor de rouwdragende familie van Adrie het Lam, waar afgelopen week de begrafenis heeft plaatsgevonden. Laten we samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, wij danken u dat wij op deze eerste Adventszondag van het jaar 2022 weer in uw huis mogen zijn. En Advent, Heere, dat bepaalt ons bij uw komst. Bij uw komst en bij uw toekomst. Want Heer Jezus, als u komt, dan breekt er een geheel nieuwe toekomst aan. En zo mogen we toeleven naar het kerstfeest, wat daarover een maand zal zijn. Waarin we gedenken uw eerste komst naar deze aarde. Waarin u, Heer Jezus, de vervulling bent geworden van die eeuwenoude belofte. Die belofte aan de eerste mens, aan Adam. Dat u een moeder zal geven die een kind zal baren, die de kop van de Satan vermorzelen zal. Ja, Heere, uw komst, dat betekent de overwinning en de bevrijding van het kwaad. En dat is begonnen met uw eerste komst, Heer Jezus, toen u kwam om voor de schuld van onze zonde te sterven aan het kruis van Golgotha. Toen u als een zondeloos babytje ter wereld kwam en opgegroeid bent van de stal naar het kruis, naar het graf, maar ook weer opgestaan bent. En Heere, nu in onze tijd leven we uit naar de tweede komst. Ligt die eerste komst achter ons en gedenken we dat wonder straks. Maar weten we ook, Heere, als uw tweede komst daar zijn, dan zal u definitief afrekenen met al het kwaad, met alle goddeloosheid. En dan zal u komen om uw kinderen, degene die u verwacht hebben, om die te redden dwars door het oordeel heen. Heere, wil u geven dat als we over die zaken vanmorgen gaan nadenken, dat we daar onze harten ook op mogen richten. En dat we ons daar ook op mogen voorbereiden op die komst. Want volgende week krijgen we daar al een klein voorproefje van. Als daar de tafel staat aangericht, waarvan u, Heer Jezus, zei, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Heere, het is een verwachtingsmaal, het is een adventsmaal. Een maaltijd waar wij uw toekomst verwachten. Heere, daarvoor moeten we ons gereed maken. Daarvoor moeten onze lendenen om God zijn. Daar moeten we uw waarheid in ons hart hebben. Nuchter zijn en waakzaam. En de tijd waarin we leven weten te onderscheiden. En ons ook reinigen van onze zonden. Heere, help ons om deze week eerlijk naar onszelf te kijken en te zien of er iets in de weg staat om aan uw tafel te verschijnen. Of er dingen zijn die we op moeten ruimen in de onderlinge relaties. Of er dingen zijn die we op moeten ruimen tussen u en ons, die we moeten belijden. Heere, geef het licht van uw Heilige Geest, opdat wij werkelijk gereed mogen zijn voor uw toekomst. En Heere, dan mogen we u vanmorgen toch ook onze zorgen opdragen. En dan bidden we voor onze vriend en broeder, dominee Voorwinde en zijn vrouw, in het bijzonder zijn vrouw, bij wie de afgelopen week zo'n ernstig bericht is gekomen. Heere, wilt u zich ontfermen over dit jonge gezin. In deze tijd die voor hun ook een hele hectische tijd al sowieso is vanwege het aannemen van het beroep van Noorderloos nog maar een paar weken geleden. En dan nu zo'n boodschap voor een moeder met 3 jonge kinderen. Heere, wees u ze nabij. U weet hoe hun wereld op zijn kop staat, maar hoe tegelijkertijd het vertrouwen op u mag zijn dat u ook deze weg zal leiden. Heere, wees ze nabij en geef genezing. En geef dat er een behandeling nog mogelijk zal zijn, opdat Gerdien bewaard en gespaard zal mogen zijn voor haar gezin. Ja, Heere, als we aan deze ernstige zieken denken, dan denken we ook aan meerdere ernstige zieken, ook in ons midden. Hun namen worden niet elke week genoemd, Maar ze zijn toch in onze gebeden. En geregeld willen we ze ook bemoedigen met een kaart, een telefoontje of een bezoekje. Heere, wil ze nabij zijn. Die kortere tijd of langere tijd geleden gehoord hebben. Dat ze een ziekte hebben die niet meer zal genezen. Maar die uiteindelijk zal leiden tot het overlijden. Heere, wil daar met het licht van uw genade in het bijzonder nabij zijn. Ja, Heere, dat bidden we niet alleen voor de ernstig zieken, voor wie er lichamelijk gezien geen hoop meer is, menselijkerwijs gesproken. We bidden het ook, Heere, voor de chronisch zieken in ons midden, wat vaak ook een stil lijden is, waar niet iedereen van af weet en niet iedereen altijd bij bewust is. Maar Heere, het is er wel. En we dragen hen aan u op. Wil ze sterken. En wil geven dat ze gedurig mogen weten. Juist als daar behandelingen zijn of controles. Dat u van ze af weet. Dat u ook naar hen omziet. De Heere, zie zo om naar ons. Of we nu in de kerk zijn en in ons hele leven al de kerk bezoeken. Of dat we misschien hier voor het eerst in het midden van de gemeente zijn. Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons aanraken? Wilt u ons zetten in het licht van uw genade? Ja, Heere, daar verwachten we het van. Van uw genade. Ja, uw genade alleen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen onze Bijbel in het Oude Testament in Genesis hoofdstuk 6. En daarvan lezen we de versen 9 tot en met 22. Genesis 6 vers 9 tot 22. Dit zijn de geboorten, dit is het nageslacht van Noach. Noach was rechtvaardig, oprecht man, was een rechtvaardig oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met vrevel. Dat wil zeggen, kwaad en geweld. Het Hebreeuwse woord wat hier staat is Hamas. Dat kent u wel. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout, met kamers zult u deze ark maken, en u zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En zo is het dat u haar maken zult. 300 el, zij de lengte van de ark, 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte. U zult een venster aan de bovenzijde van de ark maken, en u zult haar voltooien tot een el van boven. En de deur van de ark zult u in haar zijde zetten, aan de zijkant. U zult ze met een onderste, een tweede en een derde verdieping maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde. Om alle vlees waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En u zult in de ark gaan, u en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk, doen komen in de ark, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen ze zijn. Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van het kruipend gedierte, van de aardbodem naar zijn aard, 2 van elk zullen tot u komen. En die, om die in het leven te behouden. En u, neem voor u van alle voedsel die gegeten wordt en verzamel het bij u, opdat zij u en hun tot voedsel zijn. En Noach deed het. Naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan, voordat we het formulier van het Heiligavondmaal, het eerste gedeelte daarvan gaan lezen, eerst met elkaar zingen. En dat doen we van Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee, dat wil zeggen van hem is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. 95, vers 3. We gaan samen het formulier lezen, waarin een korte samenvatting staat van de voorbereiding en de bedoeling van het Heiligavondmaal. En wij lezen het eerste gedeelte van het formulier om het Heiligavondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en hij zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En hij zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen. En oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Dat lazen we ook van Noach, hè, dat hij oprecht was onder zijn tijdgenoten en wandelde met God. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat zijn alle afgodendienaars. Allen die zich een beeld van God maken. Allen die de naam van God lasteren en misbruiken. Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk. Die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Of lichtvaardig hun woord breken. Die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen. Van zichzelf of van anderen. Allen die stelen. Die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen en kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. We gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 98, de versen 1, 3 en 4. Psalm 98, vers 1, 3 en 4. Straks na de preek zingen we van Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7 zingen we na het amen van de prediking. De tekst van morgen is Genesis 6, vers 9. Dit zijn de geboorten, dit is het nageslacht van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de geschiedenis van de zondvloed, die staat niet op zichzelf. Het is een gevolg en een vervolg op Genesis 5, het hoofdstuk waarin we met dankdag gezien hebben, dat is het hoofdstuk van de afgang. Het hoofdstuk van het morele en van het geestelijke verval in de oude wereld. Adam, de kroon van de schepping, de eerste mens, zo goed geschapen, maar vanaf Adam gaat de lijn met die 10 geslachten alleen maar verder naar beneden. En dat kwaad, dat breidt zich uit. Die eerste 10 generaties van Noach, of van Adam tot Noach, dat is een tijd van geestelijk verval. Waarin de scheidslijn tussen de gelovigen en de ongelovigen steeds dunner wordt. Ze gaan zich vermengen. Ze gaan gemengde huwelijken aan. De kerk gaat uiteindelijk met de wereld mee. En als de kerk met de wereld meegaat, dan is dat het begin van het einde. Het is als het ware als een olievlek die zich steeds verder uitbreidt en alles infecteert. Iedereen is ermee besmet. Alles wordt besmet met het kwaad van de zonde. En aan het eind van Adams geslachtlijn wordt de balans opgemaakt. In Genesis 6, vers 5 lezen we: en de Heere zag. Als God naar de aarde gaat kijken, wat ziet hij dan? Waar let hij dan op? Dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. Die kroon van de schepping is zo diep weggezonken. Ja, zelfs dat geslacht van Set, dat geslacht wat de Heere apart gezet had om met hem te wandelen, die zijn zich gaan bewegen naar de wereld toe. Ze waren geroepen om lichtdragers te zijn, om anders te zijn, om heilig te zijn. Maar ze hebben een vriendschap met de wereld gesloten. Nee, niet van vandaag op morgen, maar langzaam, maar zeker. Jongeren, jongens en meisjes, heb je misschien vroeger wel eens een kikker gevangen? Als je een kikker vangt, en ik heb dat wel eens geprobeerd, en hem dan in een pannetje met heet kokend water gooien. Weet je wat er dan gebeurt? Die kikker, die springt daar gelijk uit. Maar als je een kikker uit het water haalt en hem vangt en in een pannetje met koud water doet en dat pannetje met koude water op het gas zet, op het vuur zet en langzaam laat warm worden, dan heeft die kikker niks in de gaten en uiteindelijk kookt hij dood. Hij springt niet weg. Nou, dat is wat er aan de hand is in de tijd van Noach voor de zondvloed. En dat is het gevaar wat elke generatie weer dreigt. Dat wij langzaam maar zeker gewend raken aan het kwaad om ons heen. Ja, want we leven nou eenmaal in de wereld. En we raken gewend aan de methodes van de wereld. En het komt zo vaak voor. Een voorbeeld daarvan, we zijn zo gewend geraakt aan echtscheiding en overspel. Ja, het komt zo vaak voor bij iedereen in de kerk, buiten de kerk. We raken er gewend aan. We raken gewend aan grof taalgebruik. Want ja, op je werk kom je het overal tegen. En op school. We zijn gewend geraakt aan liefdeloosheid om ons heen. En we krijgen zelf ook steeds meer die neiging van nou eerst maar aan mezelf denken. Want een ander doet het niet voor je. Iedereen doet het. Dat is het argument van de duivel. Heeft u dat? Iedereen doet het. Wat doe je nou moeilijk? Dat is de tactiek van de duivel. Dat we langzaam maar zeker de zonde gewoon gaan vinden. Want het is nou eenmaal zo in de samenleving en we kijken er niet meer van op. We gruwen er niet meer van. En we gaan langzaam maar zeker mee met het nieuwe normaal. Want de tijden veranderen nou eenmaal, nietwaar? Zo was dat in de dagen van de oude wereld, de dagen van Noach. Maar de Heere vindt het niet normaal. En de Heere zag, iedereen doet het. Ja, inderdaad. Maar dat betekent niet dat de Heere zegt, ach, dat kwaad is nu zo ingeburgerd. Iedereen doet het, laat ik me er maar niet meer te druk om maken. Nee, de Heere zag het. En hij gruwt ervan. Hij toornt erover. Hij heeft een diep verdriet, een heilige verontwaardiging. En de Heere, zo hebben we gelezen, die maakt zijn plannen gereed. In vers 7 van hoofdstuk 6 zegt hij, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Als het kwaad toeneemt, dan komt Gods oordeel steeds dichterbij. Dat wist hij nog, de overgrootvader van Noach. Dat wist Methuselah, de grootvader van Noach. Dat wist Lamech, de vader van Noach. En dat wist Noach ook. Als het kwaad toeneemt, komt Gods oordeel steeds dichterbij. Weet u het ook? De tijd waarin wij leven, een tijd van geestelijk verval, dat betekent dat het ook de tijd is dat het oordeel gaat komen. Als we een schilderij van het einde van hoofdstuk 6 zouden, of van het einde van hoofdstuk 5 zouden moeten maken, het begin van hoofdstuk 6, dan is dat een schilderij van een wereld in duisternis gehuld. En in die duistere wereld, daarboven hangen grote dreigende wolken, angstaanjagende wolken, waarvan je zegt, zo snel mogelijk naar binnen, zo snel mogelijk dekking zoeken. Maar niemand op die aarde, die ziet die dreigende wolken, want niemand kijkt naar boven. En iedereen is inmiddels zo aan het donker gewend, dat ze helemaal vergeten zijn hoe een wereld vol licht eruit ziet. Ja, en als daar ergens het licht schijnt, dan doet dat pijn aan hun ogen. En dan zeggen ze, alsjeblieft, doe het licht weer uit. Dat kunnen we niet verdragen. Doet pijn aan mijn ogen. Het is net alsof jongeren dat je midden in de nacht in je slaapkamer ligt te slapen. Het is donker en ineens, hup, doet je moeder het licht aan. Dan zeg je, ja, doe het licht uit. Ik lig nog te slapen. We hebben de duisternis liever dan het licht. Maar er is ook een lichtpuntje in de wereld, in die oude wereld. En zijn naam is Noach. Noach, van wie we lezen in vers 8, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Het licht van Gods genade schijnt op Noach. Er is een lichtpuntje, er is hoop, er is genade. Die duistere achtergrond van die wereld, met die dreigende wolken, daar komt het licht van genade. Die schijnt daar nog doorheen. En Noach, op Noach en zijn gezin. Want Noach, die kijkt naar boven. En die ziet het licht. Gemeente, is dat geen wonder? Is dat niet heel bijzonder dat God in die goddeloze wereld nog iemand bewaart, nog met iemand, op iemand zijn genade schijnt met wie die verder wil gaan? En zo staat vandaag ook. In deze donkere wereld, waarin zoveel aan de hand is, waarin zoveel duisternis is. Wie omhoog kijkt en het van de Heere verwacht, die vindt genade in Gods ogen. Op diegene die hoeft niet in de duisternis te wandelen, nee, die wandelt in het licht. Dat is de boodschap van die hele geschiedenis van Noach. God oordeelt over de onrechtvaardige wereld. Maar te midden van die onrechtvaardige wereld bewaart God de rechtvaardige Noach en zijn gezin van het oordeel. Waarom? Omdat Noach genade vond in Gods ogen. Omdat Noach leeft van genade. En de vraag deze week in de voorbereiding is, Heel simpel. Lijk je op Noach? Lijk je op Noach? Ben je iemand die genade vindt in de ogen van de Heere? Kijk jij omhoog? In een donkere tijd? Verwacht je het daarin van het licht van Gods genade? Ben jij iemand op wie het licht van Gods genade verschijnt? Leef je van Gods genade? Het thema vanmorgen is: Noach leeft van genade. Dat blijkt in de eerste plaats uit de keuzes die hij maakt. Dat blijkt in de tweede plaats uit zijn plaats in de maatschappij. Noach valt op onder zijn tijdsgenoten. En in de derde plaats: Noach leeft van genade. Dat blijkt uit zijn wandel met God. Noach leeft van genade. Dat blijkt uit zijn keuzes, uit zijn plaats in de maatschappij en uit zijn wandel met God. Dus allereerst de keuzes die hij maakt. Noach leeft van genade. Wat betekent dat eigenlijk? Wanneer leef je nou van genade? Nou, het betekent dat Noach met het evangelie leeft. Maar wat is het evangelie dan? Nou, wij nieuwtestamentische christenen die zeggen het evangelie, dat gaat over de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus was er nog niet in de tijd van Noach. Maar de Heer Jezus was wel beloofd. En bij die belofte dat de Heer Jezus eens komen zou, daar leeft Noach bij. God heeft beloofd direct na de zondeval, toen het kwaad in de wereld kwam. Er zal een moment komen dat er een vrouw een kind zal krijgen. En dat kind dat zal voorgoed gaan afrekenen met het kwaad. Dat is de moederbelofte van Genesis 3 vers 15. Er zal een moeder komen en ze zal een kind baren die afrekent met het kwaad. Jongens en meisjes, jongeren, jullie weten toch wel wie die vrouw is, die moeder is en wie dat kind is? Die vrouw, die moeder, die heet Maria. En dat kind, dat heet Jezus. Maar Noach leefde zo'n 2400 jaar voor de Heer Jezus. 24 eeuwen. Maar hij verwachtte de Heer Jezus wel. Hij wist: God zal deze wereld gaan verlossen van al het kwaad. Ja, van de duivel zelf, die het kwaad veroorzaakt heeft. En als dat kwaad uit de wereld weg is, dan is dat kwaad, dat wist Noach, uiteindelijk ook weg bij mij. Noach had die belofte, dat evangelie, gehoord. Dat een moeder een kind zou krijgen. Die afrekent met het kwaad. Noach heeft het gehoord van zijn opa Methuselah en van zijn vader Lamech. En Methuselah, die had het weer van heen nog. En zo helemaal terug, 10 generaties terug naar Adam. Die de belofte van God zelf heeft gehoord. Jongeren, wie vertelt jullie over de Heer Jezus? Zijn dat je ouders? Is dat misschien een leraar op school? Het is echt heel belangrijk, want als je niet van de Heer Jezus hoort, dan hoor je ook niet hoe je van je zonde gered wordt. En ouders en grootouders en ooms en tantes hier in de kerk, daar ligt een taak voor ons, een verantwoordelijkheid voor ons. Net als dat vader Lamech en grootvader Methuselah en overgrootvader Henoch die verantwoordelijkheid had en op zich nam om de belofte van het evangelie door te geven aan de volgende generatie. Want als één generatie het niet doet, dan kan het zomaar zijn dat er een generatie tussenuit valt en dat er een heel geslacht in de wereld eindigt. Het is zo'n belangrijke taak om je kinderen, je kleinkinderen, Gods belofte, het evangelie door te geven. En bij Noach was dat evangelie nog in schaduwen gehuld. Een vrouw krijgt een kind en dat kind gaat de duivel en het kwaad overwinnen. Noach had daar geen namen bij. Noach kon zich daar geen voorstelling bij maken. Noach wist niet van de kribbe in Bethlehem. Maar het was wel de adventsbelofte waarmee Noach leefde. Bij ons is het zoveel helderder geworden. We kennen de naam van de vrouw, Maria. En nog veel belangrijker, de naam van het kind, Jezus. Ja, wij verwachten niet meer de eerste komst van de Messias. Zo was dat in die oudtestamentische tijden. Wij verwachten de tweede komst. Als hij komt om te oordelen en de wereld zal ontdoen van alle kwaad en alle kwaaddoeners. Wat is iemand die van genade leeft? Wat is iemand die genade vindt in Gods ogen? Iemand die Gods verlossing verwacht vanuit de hemel. De verlossing van het kwaad. Want de Heere komt om over het kwaad te oordelen. En die persoon mag ook weten, net als Noach, God zal mij redden. Dwars door dat oordeel heen. Gemeente, verwacht u dat ook? Verwacht u Jezus' wederkomst? Nee, niet zijn komst in de kribbe van Bethlehem. Dat is geweest. Maar zijn komst als rechter uit de hemel. Die zal oordelen over al het onrecht en alle onrechtvaardigen. En die de rechtvaardigen zal redden. Bereid je je voor op die komst? Als je van genade leeft, dan bereid je je daarop voor. Dan leef je naar de komst van de Heer Jezus toe. Onze tekst wijst daarop. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dat was vers 8, maar ik zei, we gaan vandaag vooral nadenken over vers 9. Maar hoe herken je dan in Noach's leven dat die genade op zijn leven schijnt? Nou, allereerst, Noach was een rechtvaardig man. Rechtvaardigheid in het Oude Testament, daarvoor staat het woord tzaddik. En als er staat dat Noach rechtvaardig is, dan wordt daarmee bedoeld dat Noach in zijn leven God laat bepalen wat recht en wat krom is. Wat juist is, dat doet hij. Maar als God zegt, Noach, dat is verkeerd, dan doet Noach het niet. Het gaat om een morele rechtvaardigheid hier. Het is de rechtvaardigheid die gaat over de praktische keuzes die je in het leven maakt. Als God zegt, Noach, dit is goed, dan doet Noach dat. Als God zegt, Noach, dit moet je niet doen, dan laat Noach het. Betekent dat dan dat Noach nooit zondigt, dat hij volmaakt is? Nee, maar het betekent wel dat hij zich voorgenomen heeft om in Gods zijn spoor te gaan. Jongeren, geldt dat ook van jou? Ben je net als Noach? Dat je je voorgenomen hebt in je hart, Heere, wat u zegt dat goed voor mij is, dat wil ik doen. En als u zegt dat ik ergens bij vandaan moet blijven, dan blijf ik daarbij vandaan. Als u tegen mij zegt dat ik ergens niet aan mee moet doen, dan doe ik daar niet aan mee. Zelfs als alle anderen in de klas tegen me zeggen, joh, doe niet zo kinderachtig, iedereen doet het. Dan zeg ik, nee, al doet iedereen het, de Heere die zegt tegen mij dat het niet goed is, dus ik doe het niet. Rechtvaardigheid, waar het hier over gaat bij Noach, dat is dat de Heere je keuzes bepaalt. Dan lijk je op Noach. Dan leef je uit genade. Want je weet dat straks de Heer Jezus komt. En dan zal hij over de onrechtvaardigen oordelen. En iedereen die naar die verkeerde film kijkt, die zal worden geoordeeld. Dan telt niet, ja maar het was een bestseller. Iedereen keek ernaar. Dan zegt de Heer Jezus, ja maar jij wist toch dat het verkeerd was? Dat heb ik je toch gezegd? Iedereen in Noach's tijd deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Noach had ongetwijfeld familieleden, neven en nichten en vrienden die zeiden, ah joh Noach, doe nou eens een keer gewoon met ons mee. Wees nou een keer niet zo kinderachtig. Je moet een beetje met je tijd gaan meegaan, man. Toch zei Noach, nee, ik volg de Heere. Wat hij zegt dat goed voor mij is, dat wil ik doen. Ik luister naar wat hij zegt en ik wil doen wat hij zegt. Gemeente, lijkt u op Noach? Heer Jezus komt terug, hij komt om te oordelen. En wij worden opgeroepen om ons daarvoor gereed te maken. Om ons toe te vertrouwen aan zijn genade. Door ons te bekeren op hem, tot hem. Door niet meer voor jezelf, maar voor hem te leven. En in aanloop naar die grote dag. Net als Noach. Weten, de Heere gaat straks afrekenen met dat kwaad. En dan gaat de Heer naar je daden kijken. En die daden die spreken voor zich. Door je leven laat je zien of je van genade leeft of niet. Of dat je nog voor eigen rekening leeft. Kijk eens naar het leven van Noach. Wat valt er nou op in die hele geschiedenis van Noach? Niet de vrome woorden van Noach. We horen Noach in heel Genesis 6, in heel Genesis 7, in heel Genesis 8 niets zeggen. Noach spreekt niet. Tenminste niet met zijn mond, maar met zijn daden. Die spreken over hem. Uit die daden blijkt dat hij rechtvaardig is. Wat is het laatste vers van ons hoofdstuk, hoofdstuk 6? En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. Noach deed het. Niet hier een beetje en daar een beetje, net even zoals het hem uitkomt. Nee, overeenkomstig alles wat God geboden had, deed hij. Lijkt u op Noach? Leeft u van genade? Dan heeft God de leiding in je leven. Dan bepaalt hij je keuzes. En dan wordt dat ook zichtbaar in je omgeving. Dan kom ik bij de tweede gedachte. Noach leeft van genade. Dat blijkt uit Noachs plaats in de maatschappij. Want we lezen dat hij een oprecht man is in zijn geslachten. De herziene die vertaalt het zo. Hij was oprecht onder zijn tijdgenoten. Noach die viel op. Noach was oprecht en dat bleef niet onopgemerkt. Noach is een man uit één stuk. Noach is een man en je weet bij hem altijd waar je aan toe bent. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Een man, een woord, een woord. Noach is niet iemand die in de kerk een vroom gezicht heeft, maar op zijn werk een heel ander gezicht laat zien. Noach is geen chameleon. Die chameleons die hebben ongetwijfeld ook in de ark gezeten, maar Noach was het zelf niet. Een chameleon, zo'n beest wat zich aanpast in zijn kleur, al naar gelang de omgeving, zodat hij zo weinig mogelijk opvalt. Nou, zo is Noach niet. Onder medegelovigen vrome woorden, onder klasgelovigen meedoen en lachen om schuine grappen. Met de mond belijden dat je je naaste lief moet hebben als jezelf, maar op je werk voor je eigen belangen opkomen. Niets van dat alles bij Noach. Hij is oprecht. Waar je hem ook tegenkomt, hij is eerlijk. En authentiek. Hij is het tegenovergestelde van hypocriet. Noach is geen toneelspeler. Hij doet niet vroom en godvrezend. Hij praat niet vroom. Hij is het. Hij hoeft dat niet te zeggen en hij heeft er geen vrome praat voor nodig. Nee, de mensen herkennen hem als iemand die God vreest. De mensen weten het, die Noach die doet wat God tegen hem zegt. En al verklaart de hele wereld hem voor gek, hij gaat daarmee door. Zijn daden getuigen ervan. Hij bouwt de ark, waarom? Noach's enige antwoord is, God heeft dat tegen mij gezegd en daarom doe ik dat. Gemeente, zo wil de Heere dat wij bekend staan in onze omgeving. Als mensen die daders zijn van het woord. Die luisteren naar de Heere en die doen wat hij zegt. Noach is een oprecht man onder zijn tijdgenoten. Zijn wij dat ook? Ja, waar merk je dat dan aan? Misschien moet je de vraag even iets anders stellen. Waar merken anderen dat aan? Waar merken je tijdgenoten er nou aan, dat jij oprecht bent? Nou, die mensen die gaan het verschil opmerken in je leven. Die zeggen, die Noach, die is niet als wij. Die is anders. Kijk maar hoe hij in het huwelijk staat, dat is anders. Hij voedt zijn kinderen heel anders op. Die Noach, die is niet voor zichzelf bezig. Hij is goed voor alle mensen en het maakt hem niet uit wat daarvan de kosten voor hemzelf zijn. Noach is anders. Ja, Noach is ook wel een beetje vreemd, een beetje wereldvreemd. Maar ergens dwingt dat er ook wel weer respect af. De Heer Jezus zou het zo zeggen. Die Noach, die is nou het zout der aarde. Weet u dat nog? Het is alweer een tijdje geleden dat we over die tekst in Matthäus 5 hebben nagedacht met elkaar. U bent het zout van de aarde. Noach is in zijn tijd het enige zout wat nog is overgebleven. Zout dat het verderf tegengaat. Wij zijn net als Noach geroepen om zout te zijn. Juist op die punten waarin in onze tijd het verderf bezig is. We hoeven ons niet te schamen om te zeggen dat wij geloven in de principes van de Bijbel. En we moeten dat niet alleen zeggen dat we daarin geloven, maar vooral daarin een voorbeeld geven. En dat is niet makkelijk, want mensen reageren niet altijd positief. Hoe geef je nou dat voorbeeld? Op school bijvoorbeeld, nou niet meedoen met pestgedrag. Maar juist opkomen voor de zwakken. Waarom? Omdat de Heer Jezus ook voor het zwakke opkwam. Ook als er dan gezegd wordt, oh joh, daar heb je haar weer. Dat doe je zeker omdat je christelijk bent. Daar heb je de heilige boontje weer. Je denkt zeker dat je beter bent dan de rest. Ja, en dan heb je gelijk het voorbeeld wat er kan gebeuren als je zout bent, als je oprecht bent onder je tijdgenoten. Dat zout, die oprechtheid, die kan gewaardeerd worden, maar die kan ook bespot worden. Want zout, dat werkt irriterend. Dat roept reacties van vijandschap op. Deze week nog. Waar ging het over? Over een identiteitsverklaring van een reformatorische school. Een zin, heel eenvoudig. Wij geloven dat het huwelijk een door God gegeven instelling is. Als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw. Nou, daar werd me toch overheen gevallen. Dat is homofoob, zoiets kan je toch niet zeggen. Moeten we geen maatregelen nemen, de minister moet maar eens een onderzoek instellen enzovoort. Gewoon eenvoudig bij de Bijbelse principes blijven, waar de kerk al 20 eeuwen bij blijft. En dat roept in een donker wordende tijd steeds heftigere reacties op. Gemeente, nu we als christenen in een tijd van moreel verval leven, vormen we steeds meer het contrast met de wereld om ons heen. Niet omdat wij zoveel lichter worden, maar omdat de wereld zoveel donkerder wordt. En dan zijn wij geroepen om aan Gods woord vast te houden. Aan zijn geboden. En dat contrast, dat krijgt soms bijval. Ik was deze week nog bij iemand op bezoek en die zei, iemand die hier nog nooit binnen geweest is. Ik ben zo blij dat hier in Abbebroek een kerk is waarin nog een goede moraal verkondigd wordt. Want in de wereld is die ver te zoeken. Nou, dat zegt een niet-gelovige. Ik hoorde het laatst ook toen ik in Barendrecht moest spreken, zo kort na Halloween. In Barendrecht hadden ze samen met de andere reformatorische kerken Happyween georganiseerd, de week voor Halloween. En daar kinderen uitgenodigd als alternatief voor Halloween. En daar kwamen ouders van niet-kerkelijke kinderen naar de kerkmensen toe. En die zeiden, wij zijn zo blij dat er een alternatief voor onze kinderen wordt georganiseerd. Want dat Halloween, dat gaat ons echt te ver. Dus ook vanuit de wereld kan je soms zomaar bijval krijgen. Maar ook negatieve reacties. Veroordelende reacties. Mensen kunnen er kwaad om worden. Want de duisternis haat het licht. Johannes die zegt heel nuchter in zijn eerste zendbrief, in Johannes 3, vers 13, verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Waarom niet? Nou, Johannes zegt, de wereld kent ons niet, omdat ze God niet kent. Het evangelie zet ons apart van de wereld. Kijk maar naar Noach. Hij leefde in de verwachting van Gods redding. En daarom bereidde hij zich voor op de dag van het oordeel. Zijn leven stond in het teken van de voorbereiding op de komst van de Heere. Alleen door het bouwen van de ark liet hij dat zien. Zijn leven stond in het teken van dat wat komen ging, van Gods advent, van Gods toekomst. En mensen hebben ernaar gevraagd, Noach, waar ben je nou toch mee bezig? En ze hebben ermee gespot. Wat is dat voor een enorme badkuip die jij daar maakt? Hoe kom je erbij? Ja, dat heeft God tegen me gezegd. Ja, ja, Noach, en waar is die God van jou dan, hè? Niemand heeft hem ooit gezien. En kijk eens wat er hier in de wereld wordt. Wat een kwaad in de wereld. Waar is die God van jou? Dat is ook zo. Wij kunnen God niet zien, maar wel horen, zei Noach. En hij waarschuwt jullie, als je voortgaat op je zondige weg, dan word je straks geoordeeld. Dan kom je om in de vloed. Bouw toch mee. Bereid je voor. Word gered. Kom nou toch, in zo'n verdoemenisprediking geloven wij niet. Hou nou toch op, nu is niet meer van deze tijd. Gemeente, is het evangelie sinds de dagen van Noach veranderd? Jezus Christus die 2000 jaar geleden naar de aarde kwam om het offer voor de zonde te brengen. En die toen zijn genade aan ons geopenbaard heeft. Die als een licht in de duisternis scheen. Hij komt binnenkort opnieuw. Maar dan om te oordelen. En dan moet je gereed zijn. Dan moet je klaar voor zijn. Dan is de tijd van de genade voorbij. Bent u voorbereid op die dag? Heb je je toevlucht al genomen tot Gods genade? Tot de genade van Jezus Christus? Stel dat niet langer uit. Er zijn hier in de kerk ook mensen die het evangelie heel goed kennen. En die weten dat hun zondige leven onder Gods oordeel valt. Maar die leven vanuit de gedachte na mij de zondvloed. Dat zien we dan wel weer. Hoe dwaas. Om nu door te leven in een zondig leven terwijl er redding mogelijk is. Het kan elk moment te laat zijn. Je weet niet of je volgende week nog in de kerk zit. Ga toch tot Jezus. Breek met je zondige leven. Bekeer je tot Hem die jou zijn genade aanbiedt. Breng ons bij de derde gedachte. Noach leeft uit genade. Dat blijkt uit zijn wandel met God. Probeer je dat eens voor te stellen. Noach die kwam letterlijk en geestelijk steeds meer alleen te staan. Noach werd geboren in het jaar 1056 na de schepping. En toen hij 500 jaar was, kreeg hij Sem, Gam en Javet. Dus dat is 1556 na de schepping. En het jaar van de zondvloed 100 jaar later, 1656. Maar vlak voor de zondvloed, 5 jaar daarvoor, stierf Noachs vader. Vlak voor de zondvloed, in hetzelfde jaar, stierf Noachs opa. Komt steeds meer alleen te staan, als gelovige. Geen andere gelovige meer in zijn buurt. Sterker nog, als enige gelovige, buiten zijn gezin om natuurlijk, overgebleven. Dat is wat. Dat je daar als enige gezinnetje nog over bent die de Heere dient. Nou, dan hebben wij het nog vergeleken met Noach heel goed. Want er zitten hier heel wat gezinnen in de kerk die de Heere vrezen en die dus ook niet alleen hoeven te staan. Dan hebben we elkaar ook. Buit die tijd ook uit. Maar misschien ben je wel de enige in je klas die gelovig is. Misschien ben je wel de enige op je werk die gelovige is. Ik was van de week bij iemand op huisbezoek en die zei het ook. Ik ben de enige in deze hele flat die naar de kerk gaat. Verder heb ik niemand hier in dit huis waar ik mee kan praten over het geloof. Weet je, daar moeten we oog voor hebben, hè? Om ook elkaar daarin te steunen en op te zoeken. Mensen hoeven in deze tijd niet zo eenzaam als Noach te zijn. Een gemeente om ons heen. En je zegt misschien wel, het is zo moeilijk om op een plek te zitten waar je de enige bent die gelooft. Ik houd dat niet vol in mijn eentje, tussen al die niet-kerkelijke en niet-gelovige mensen. Ik voel me zo alleen, zo eenzaam. Nou, Noach was ook zo'n eenling. Op het laatst was er niemand meer over, behalve zijn gezin. Maar alleen was hij niet, want we lezen dat hij wandelde met God. Ben je dan alleen? Nee, gelukkig niet. Noach had buiten zijn eigen gezin, op het laatst geen gelovige familie meer. Geen vrienden die ook naar de kerk gaan. Maar hij was niet alleen, want hij wandelde met God. Dat betekent, de Heere is erbij. Dan ben je niet alleen. De Heere praat met hem en dan is het niet stil, al zegt niemand iets. De Heere bemoedigt hem. En daarom kon Noach doorgaan aan het bouwen van de ark. Want de Heere gaf hem elke dag weer nieuwe moed. Juist als je geestelijk eenzaam bent en er weinig gelovigen in je omgeving zijn, dan wil de Heere bijzonder nabij zijn. Zoek hem. Neem tijd voor zijn woord. Luister onderweg naar het werk of naar school de preek nog eens na. Voed je met het woord van de Heere. Neem tijd voor gebed, dan ben je als Noach. Juist als je alleen bent, wil de Heere erbij zijn. Ja, het geldt voor ons allemaal, te meer in deze voorbereidingsweek. Worden we daarbij bepaald. De Heere wil met ons wandelen. De Heere zoekt de omgang met ons. Te midden van een generatie die de omgang met hem niet kent, zegt God tegen u, tegen jou: ik wil met je wandelen. Ik wil dat je dicht bij mij leeft. Ja, de Heer Jezus die zegt: ik heb er vurig naar verlangd om dit Pascha met jullie te eten. De Heere wil met ons wandelen. Hij zoekt de vertrouwelijke omgang met ons. Daarom nodigt hij ons aan de tafel. Ook als je maar een klein geloof hebt. Ook als je nog zoveel tekorten bij jezelf ziet. Ik moet zoveel meer getuigen. Ik zou eigenlijk zoveel meer invloed moeten uitoefenen op mijn omgeving. Dan ook, zegt de Heer Jezus, ik nodig je aan mijn tafel. Daar wil ik je bemoedigen. Bekrachtigen op die veelal eenzame weg. Meent u, lijkt u op Noach? Misschien is je antwoord wel nee, bij lange na niet. Maar ik verlang er wel naar. Daar wil ik me aan toewijden. Zo wil ik zijn, als Noach wil ik zijn. Rechtvaardig. Oprecht onder mijn tijdgenoten. En wandelend met God. Als dat voor je verlangen is, dan staat daar volgende week een tafel klaar. Waar God ons wil ontmoeten. Waar we onderweg naar de grote dag des Heren gevoed, bemoedigd en bekrachtigd worden. Wilt u zijn als Noach? Amen. Zullen we samen danken en bidden? Ja, Heere, dat is toch het allerbeste als wij, net als Noach en net als de dichter van Psalm 25, onze ogen opwaarts heffen. En niet te zeer letten wat de wereld, wat de mensen om ons heen doen, maar op u te letten. Op u die zegt tegen uw gemeente, die leeft te midden van een duistere wereld, een wereld in geestelijk verval. U die zegt, maar er zal redding komen. Redding dwars door het oordeel heen. En als je op mij vertrouwt, als je met mij leeft, heb je voor het oordeel niks te vrezen. O Heere, wat een evangelie. Waarin de oude wereld al mee geleefd mocht worden. En wat voor ons nog zoveel helderder voor ogen is gesteld. In het Nieuwe Testament. Waar de Heer Jezus zich geopenbaard heeft. Als degene in wie de volheid van de genade is. Degene tot wie wij de toevlucht mogen, ja moeten nemen. Tot wie we ons mogen, ja moeten bekeren. Om door hem door dit leven heen geleid te worden. Heer, gaat u zo mee met ons in de week van de voorbereiding. Dat we dit alles nog eens een keer op ons in laten werken. En opdat dat verlangen in ons hart des te meer versterkt mag zijn. Om te leven naar uw genade. Om te leven in het licht van uw genade. Ja, Heer, gaat u zo met ons mee. Ook diegenen die zeggen, oh wat kom ik veel te kort. Ja, Heere, dat is wat het geloof toch ook zegt. Het geloof zal niet zeggen, ach, ik ben net zoals Noach nog beter dan hem. Nee, we zien bij onszelf tekorten. Maar bij u een overvloed van genade. Heere, laat zo ook de kleingelovigen niet aarzelen om tot uw tafel te komen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.